Goedenavond allemaal. We gaan eens even kijken naar Matteüs 24. En waar beginnen we aan? Hè? Matteüs 24, hoe doen we dat nou? Waar ben ik nou weer aan begonnen? Hè? Denk bij mezelf. Matteüs 24 is één van die hoofdstukken uit de Bijbel die op de meest verschillende manieren worden uitgelegd. Je kunt dus, ik heb thuis, ik denk 12 commentaren. Ik heb ze niet allemaal gelezen. Maar allemaal zijn ze dus verschillend. Ja. En allemaal zeggen ze, het hoofdstuk wat we nou gaan behandelen is eigenlijk één van die hoofdstukken waar de meest verschillende gedachten over zijn. Dus, ik ga ook niet zeggen, het is zus of zo hoor. Wie ben ik dan om dat zo te zeggen? Het zou gek zijn. En dit hoofdstuk zijn ook versen waarvan niemand weet wat het betekent. Ja, er zijn wel suggesties. Maar er zijn een stuk of 10, 12. Ik ga ook niet zeggen, nou dit is het. Daar moet een beetje nuchter in zijn. Maar gaat het nou over de eindtijd of gaat het niet over de eindtijd? Dat is natuurlijk het mooiste, hè? Dat is de eerste vraag. Gaat het over de eindtijd of gaat het niet over de eindtijd? Of gaat het over dingen die allemaal al lang gebeurd zijn? En dingen die altijd al gebeuren, de hele geschiedenis door. Dat is in feite de vraag. Want wij zeggen maar eindtijd, dat zeggen we ook te pas en te onpas. Dan zien we een abortuskliniek en dan zeggen we, ja, typisch de eindtijd. Ja, waarom? Dan hoor je geruchten van oorlogen en dan zeg je, ja, typisch eindtijd. Dat zeggen we heel gauw, hè. Zijn er tekenen van de eindtijd? Nou, is eindtijd wel het meest interessante onderwerp als je volk wil krijgen, als je een volle of een halfvolle zaal wil krijgen, dan moet je zeggen, we gaan praten over de eindtijd. Als je zegt, van nou, ik vind 5 man voldoende, dan ga je praten over heiliging of over iets anders. Maar als je gaat zeggen eindtijd, ja, dan komen ze wel. Want dat leeft in deze jaren, het leeft. Niet alleen nu hoor. In het jaar 1000 leeft het ook heel erg. Rondom die eeuwwisseling, ja, leeft ook verschrikkelijk veel. Heel veel mensen waren toen bezig met eindtijd. Ze dachten echt, dit is de tijd dat er Jezus terugkomt. Ja, dat is 1000 jaar geleden. Hebben we nu gelijk? Is het nu echt de eindtijd? Misschien dat we vanavond ietsjes ervan kunnen horen. Dus we moeten even afwachten, eventjes. Eindtijd. Trouwens, interesse in de eindtijd zegt ook niet zoveel, hè? Jullie kennen ook de boekenserie De Laatste Bezuin. Of gehoord misschien? Hele populaire serie in Amerika. Helemaal openbaar. Heb je dat gelezen ook of niet? Ze hebben onderzoek gedaan in Amerika. En meer dan de helft van de lezers van hun boeken is geen christen. En is niet geïnteresseerd om christen te worden. Maar is wel heel erg geïnteresseerd in tekenen. Dus eindtijd tekenen volgen wil nog ineens zeggen dat je gelovig bent. Hè? Of je de boeken van Nostradamus neemt, of de kalender van de Azteken, van de Maya's, heb je ook volle zalen. Hè? Als er mensen zijn die zeggen van nou, ik heb inzicht in deze tijd wat de komende 50 jaar gaat gebeuren, krijg je ook volle zalen. Hè? Dus heel veel interesse in eindtijd wil nog ineens zeggen dat je gelovig bent. En ik denk zelfs, maar dat is natuurlijk een privégedachte, dat mensen die heel erg veel overdreven bezig zijn met dat soort dingen, dat het meer een hobby is dan geloof. Want de lessen die we moeten leren uit het hoofdstuk, die komen het volgende hoofdstuk namelijk, 25. Daar komen de lessen die we moeten leren over de eindtijd. En de les is niet dat wij elke dag de krant moeten lezen en het journaal moeten volgen en zeggen, oh zie, dit is hier en dit is daar en dit is Gog en dat is Magog. Die nieuwsgierigheid wordt helemaal niet aangeappelleerd aan de Bijbel. Hele andere dingen. Goed. We gaan stukje voor stukje wat lezen, want er zat hartstikke veel in. En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel en zijn discipelen kwamen naar hem toe om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. En Jezus antwoordde en zei tegen hen, ziet u dit alles? Voorwaar, ik zeg u, hier zal niet één steen op de andere gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. En toen hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar hem toe toen ze alleen waren. En zeiden, zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van uw komst en de voleinding van de eeuw? En Jezus antwoordde en zeide hen, pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En ze zullen velen misleiden. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt. Want al die dingen moeten gebeuren, maar het is niet het einde. Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. Er zullen hongersnoden zijn, besmettelijke ziekten, een aardbeving in verschillende plaatsen. En al die dingen zijn dan maar het begin van de wee. En dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en doden. En u zult door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. En er zullen velen struikelen en zullen elkaar overleven en elkaar haten. Er zullen veel valse profeten opstaan en zullen velen misleiden. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden tot de getuigenis van alle volken. En dan zal het einde komen. Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats, dat hij die het leest daarop letten, dat zij dan die in Judea zijn vluchten naar de bergen, die op het dak is, moet niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen. Die op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen. En dadelijk lezen we verder gewoon. Nou, de vraag is eigenlijk, het is een heel Walvoort, is een beetje de grote bijbelleraar wereldwijd aangaande deze dingen. En heeft een boek geschreven over tientallen manieren waarop je kunt nadenken over het vrederijk wat komt. Wat in het Openbare duizendjarige rijk genoemd wordt. En hij zegt, en dan zegt hij terecht, hoe je daarover denkt, dat bepaalt de manier waarop je de rest van de Bijbel leest. Snap je dat? Gek, hè? Dat is of je nou wel gelooft in een letterlijk vrederijk, zoals door de profeet Jesaja beloofd is. Of je zegt, nee, dat is niet letterlijk, dat is figuurlijk. Dat bepaalt hoe jij de rest van de Bijbel leest. Nou, dat klinkt een beetje vaag, maar ik zal het een beetje proberen simpel uit te leggen. Het is ook niet zo moeilijk, want ik ben zelf ook redelijk simpel, dus dat moet te doen zijn natuurlijk. Hè? In het begin, de eerste eeuwen, hadden de christenen er zijn niet zo heel veel geschriften overgebleven uit de eerste eeuwen. Maar er waren wel een aantal geschriften over. En dan zie je dat die christenen worstelen met een aantal vragen. De christenen uit de eerste eeuwen worstelden met de status van Israël. Wat is Israël nou eigenlijk? En er werd heel verschillend over gedacht. Er waren mensen in de eerste eeuwen die zeiden, Israël, dat is, ja, wij komen uit Israël. Wij komen uit Israël, wij zijn een verlengde van Israël. Dan moeten eigenlijk, alles wat Israël is, dan moeten wij ook vasthouden. Ook de Sabbat, ook de feestdagen, alles. Het lezen Galatenbrief. Nou, daar is Paulus dus heel negatief over. Daar keurt het streng af. Maar er waren ook mensen die zeiden, Israël? Nee, we hebben niets met Israël te maken. Niet zo verwonderlijk, hè? Want in de beginperiode was Israël en de gemeente, de christenen, dat waren de grote vijanden. Israël, de joden, waren de grote vervolgers, de aanstichters van de vervolging van de christenen. Je leest het dan in Johannes Evangelie, wat het laatste geschreven is, waarin Johannes dus al die vervolging, die tegenstellingen merkt en laat zien in het Evangelie, dat het tijdens het leven van Jezus ook al was. Dus daar was heel veel tegenstand bij. En er waren heel veel mensen die zeiden, ook grote leraren in het begin, die zeiden, Israël is helemaal niets. Die hebben de Messias gekregen en hebben het verworpen. Dat is een volk van niets. We moeten al die oude geschriften moeten gewoon verbannen. Moeten we echt verbranden zelfs. En iedereen, elke Jood die tot de gemeente komt, moet helemaal afleren dat hij Jood is. Want de Jood is helemaal niets. Die hebben de Messias verloochend. We hebben alles kapot gemaakt. Nou, dat gaf dus heel veel spanning. Maar men had wel het Oude Testament. Men had het Oude Testament. En voor zover we dat kunnen zien in de geschriften, verwachten ze dus wel, de meerderheid verwachtte, dat er Jezus terug zou komen om zijn koninkrijk hier op aarde op te richten, zoals hij beloofd heeft in Ezekiel, Jesaja enzovoort. Dat verwachten de meesten. Dus nogmaals, de meeste christenen in de eerste drie eeuwen verwachten dat er Jezus terug zou komen om zijn koninkrijk hier op aarde op te richten. Nou, dat gaf dus problemen. Dat gaf dus problemen, met name in de vierde eeuw. Toen de christenen helemaal verhoogd werden, niet meer vervolgd werden, maar door keizer Constantijn de Grote wordt hij genoemd, een hoge plaats kregen en niet meer vervolgd werden, maar gewoon leidend waren. en de Joden een hele lage plaats gekregen hadden. Een tempel was verwoest, een land was verwoest. Ze hadden geen land meer, geen rechten. Ze hadden een hele lage plaats. Hoe kun je dat nou rijmen met die verwachting die je hebt? Hoe kun je dat rijmen met de verwachting die je hebt dat je verwacht dat Jezus komt en zal zijn vrederijk stichten en de Joden zullen er in een grote plaats hebben? Hoe kan dat? En toen kwam Augustinus. En Augustinus is de meest invloedrijke theoloog uit de geschiedenis. En Augustinus zei, de oplossing is eigenlijk heel eenvoudig. Wij zijn Israël. Dat zijn wij. En het vrederijk, dat is nu. Kijk maar. Kijk maar eens, de keizer is christelijk. Het hof is christelijk. Overal wordt evangelie verkondigd. Overal worden kerken gebouwd. Dat is nu. Nu is het vrederijk. Wij zijn Israël. Wij zijn het ware Israël. En het Israël wat daar nog leeft, de Joden, ja, die zullen ze toe moeten bekeren tot ons. Die zullen ze tot de gemeente moeten komen, anders hebben ze geen enkel recht. Dat was de leer van Augustinus. En daarmee waren er een aantal problemen, dus een aantal moeilijkheden waren opgelost. Augustinus leren, weet je, er is geen verschil. De kerk is eigenlijk gewoon begonnen met Abraham. Daar begon hij mee. De kerk is begonnen met Abraham. Alles vanaf Abraham is gewoon kerk. Overal waar je leest Israël, leest dan gemeente, kerk. Overal waar je leest tempel, mag je nu vullen kerk. En dat heeft geweldige gevolgen gehad natuurlijk. Dat heeft enorme gevolgen gehad voor het hele lezen van de Bijbel. Er was geen toekomstverwachting meer, want de toekomst was nu. Men verwachtte weer Jezus wel, maar heel vaag. Men had een heel vaag idee over. Geen specifieke ideeën meer. Waarom zou je ook? Nu leef je al in het vrederijk. Dat heeft natuurlijk heel veel gevolgen voor het Bijbellezen. Dat betekent dat de psalmen ook voor ons zijn. Dat betekent dat wij nog onder de wet leven. Dat zijn allemaal dingen die Augustinus geleerd heeft. Dat betekent dat overal waar je Sabbat leest, moet je nu gewoon zondag lezen. Er is niets veranderd. De Sabbat is veranderd in de zondagsrust. Het is allemaal heel eenvoudig, zegt Augustinus. Het is allemaal nog hetzelfde gebleven, nu alleen in woorden. Ja, zegt Augustinus, en wij leven ook in het verbond wat aan Abraham gegeven is. Dat verbond leven wij. Dus verander maar rustig, besnijdenis kan je rustig veranderen in kinderdoop. En alles klopt gewoon, alles klopt. Je kunt alles, je zou eigenlijk de hele Bijbel, is helemaal kloppend. Alleen je moet een aantal woorden vertalen, Israël, maak je kerk van, tempel, maak je kerk van enzovoort. Het gebouw natuurlijk. Sabbat maak je zondag van. Besnijdenis wordt kinderdoop. En het klopt allemaal. Het klopt ook. En we moeten ook niet dat gek vinden enzovoort. Eén ding wat ik niet wil is een bepaalde leer afkammen of afkraken of wat dan ook. Deze Augustinus heeft ook prachtige dingen geschreven. Echt een gelovig man. En we zullen hem zeker ook terugzien in de hemel. Maar zijn leer heeft een heleboel zegen gebracht, maar ook een heleboel oneer natuurlijk. Oneer eigenlijk. En het beeld van de toekomst werd vaag. Dat weten we ook in die kerken waar die leer van Augustinus nog gebracht wordt. Hij is de meest invloedrijke theoloog. In die kerken wordt er veel over wet gesproken waar we nog onder leven. Maar er wordt nauwelijks over toekomst gesproken, maar heeft daar geen zicht op. Ook de commentaren vanuit de richting op Matthäus 24, op Openbaringen, zijn heel sumier. Heel vaag. Men kan niet zo goed mee uit de voeten eigenlijk. Men zegt steeds, ja, dan moet je overdrachtelijk zien, dan moet je wat ruimer zien. Dan kun je niet te letterlijk nemen enzovoort. Men laat het vaag. Men verwacht wel een komst van de Heer Jezus, maar hoe verder, dat weet men ook niet precies. Men zegt ook, dat is wat, ja, daar kun je niet zo makkelijk over praten, dan moet je maar gewoon afwachten. En het is ook niet zo actueel, want het gaat om hier en het nu. Nou, dat herkennen wij wel, hè? Dat herkennen wij natuurlijk wel. En die gedachte is gewoon helemaal doorgegaan tot aan de reformatie. Helemaal doorgegaan. En de reformatie heeft dat gewoon eigenlijk overgenomen. Heeft toen wel weer, de reformatie heeft opnieuw iets ontdekt. Dat we behouden worden door geloof en niet door werken. Dat is weer een oude waarheid die onder stof is gekomen bij de reformatie. Die helemaal weg was, die waarheid. En die boven is gekomen bij de informatie. Ik zeg dat met nadruk. Dat er een waarheid helemaal was verdwenen. Die toch duidelijk in de Bijbel staat. Die weer teruggekomen is. En de waarheid van behouden is door geloven bij de informatie weer teruggekomen. En weer later, en dan hebben we het begin 19e eeuw. Waren er Bijbelleraren die zeiden van ja, wij maken een fout. Wij maken een fout in het lezen van de Bijbel. Waarom lezen wij niet Israël? Dan wordt er gewoon Israël bedoeld. Waarom lezen wij niet gewoon dat het volk Israël een aparte plaats in Gods woord heeft, zoals Gods woord dat ook zegt? Waarom lezen wij niet dat Israël een deel is van Gods regeringswegen, waar wij daarvoor iedereen, ook buiten Israël om kon geloven, maar toch ook eerst Joods moet worden, en leven nu sinds Pinksteren in een andere tijd, waarin je in de gemeente nog Jood, nog heiden is, maar allen christenen zijn, allen kinderen van God zijn. Waarom nemen we het niet gewoon, waarom gaan we de Bijbel niet meer gewoon letterlijk nemen? Letterlijk gewoon, zoals het er staat. En geven Israël niet de plek die het heeft. En dan, op die manier, kan je dus openbaringen gaan lezen, in Matthäus 24 lezen. En eigenlijk zeg je dan, ja, wij nemen dat heel letterlijk. Wij zeggen dit is vaag, wij nemen dat heel letterlijk. En een heleboel dingen moeten gaan gebeuren nog. Maar wij geloven daarin. En als je dat dan gelooft, dan zeg je van ja, maar Matthäus 25, waar die terugkomt op de Olijfberg, en 1 Thessalonicenzen 4, waar de Jezus komt om de zijnen op te halen, dat zijn niet dezelfde gebeurtenissen. Daar gaan we volgende keer ook over nadenken, naast elkaar leggen. Maar dat zijn niet dezelfde gebeurtenissen, het zijn twee verschillende gebeurtenissen. En men kwam erachter dat je een bedeling hebt van Israël. Je hebt een periode van de gemeente, die wordt afgesloten doordat de Heer Jezus de zijnen ophaalt. En dan gaat Gods aandacht gaat weer terug naar Israël, die een periode van 7 jaar doormaakt. En op die manier kun je Daniël ook heel praktisch toepassen. Dat is de manier om Daniël, de profetie van Daniël, letterlijk te nemen, de laatste jaarweek. En die wordt afgesloten door dat de Heer Jezus komt om te oordelen, de dag des Heren. De verschrikkelijke dag des Heren staat er in de profeten. Dat de Heer komt om te oordelen over de volken. Matthäus 25, maar ook alle Oude Testamentse profetieën. En daarna een letterlijk vrederijk hier op aarde. Waarom lezen wij dat niet letterlijk? Waarom doen wij dat niet? En de tegenstanders zeggen van ja, dat is toch wel gek. Dat was in het begin 19e eeuw toen was duidelijk werd. Dat is toch raar. Waarom de eeuwen daarvoor niet gelezen? Sorry. Waarom hebben we de eeuwen daarvoor niet gelezen? Ja, dan kun je dus zeggen wat ik net ook zei. Hoe komt het dat die waarheid van behoudenis door geloof ook zoveel eeuwen weg geweest is? Hoe kan dat? Dat pas in de reformatie pas weer boven komt. Dus pas in de reformatie is pas weer heel veel zicht gekomen op de waarheid wat helemaal weg was. En in die periode, begin 19e eeuw, is toen pas ook weer heel veel zicht gekomen op die waarheid. Dus dat is vaker gebeurd in de geschiedenis van de gemeente. Dat is op zich niet zo gek dat dat gebeurt. Helaas is dat in die periode allemaal beperkt gebleven, allemaal bijbelgeleerden. Die zijn heel vreselijk mooie boeken gaan schrijven, die hebben heel veel geschreven, allemaal vrij beperkt gebleven tot mensen die lezingen bezochten en boeken lazen. En het waren er niet zoveel. Het was niet het gewone kerkvolk. Die kwam daar niet mee in aanraking. Dat is allemaal later gebeurd. Later zijn die grote godsmannen opgestaan die gezegd hebben, nou al die moeilijke boeken ga ik vertalen in eenvoudige taal. Johan de Heer. Herr Lindsay. Nu die schrijver, de bijbeljaar is van de laatste bezuin. En heel veel andere sprekers. En nu komt de afgelopen 40, 50 eeuwen, komt eigenlijk de hele zaak in beweging. En wat 50 jaar geleden ondenkbaar was, is nu dat een heleboel kerken ook gesproken wordt over dat Israël een aparte plek heeft, dat de gemeente een aparte plek heeft. En dat Jezus echt komt voor een opname van de gemeente, opname van de gelovigen. En dat er daarna een verdrukking komt, en daarna komst om te oordelen, en daarna vrederijk. Dat wordt nu niet alleen in een aantal kringen verkondigd, maar ook steeds meer. En een blad als het Zoeklicht speelt er een grote rol natuurlijk, ook via het Zoeklicht. Wat zeggen tegenstanders? Tegenstanders zeggen dus onder andere van geraar dat je nou pas naar boven komt. Nou, ik heb uitgelegd dat dat wat vaker gebeurd is in de geschiedenis. Ook het algemeen priesterdom van de gelovigen is eeuwenlang onbekend geweest. Er zijn nogal meer nadelen aan. Nou, mensen zeggen van ja, en deze mensen die dat verkondigen hebben de neiging om te zeggen ja, de Jezus komt terug in 1948... 1951, en ga maar door, ga al die getallen maar door. En ook nu, hè, jullie weten het, hè? Sommigen zijn ervan overtuigd, hè? Door Jezus komt terug op 23 september, wist je dat? Ja, ik denk altijd, ja. Waarom denk je dat nou? Denk ik altijd. Het staat dit hoofdstuk, niemand weet van de dag. Waarom denk je dat nou? Als je dat is gewoon niet bekend. En dan gaan ze allemaal samen naar Jeruzalem heen, je weet dat ook. Ook een groepje op de Veluwe gaat naar Jeruzalem. En dan denk ik altijd, en dan staan ze daar. En het kan op 23 september, het kan op morgen. En het kan ook op 25 september. Ja, en als het 25 september is, je maakt jezelf zo ongeloofwaardig. En dat zeggen tegenstanders dan ook. En jullie hebben zo vaak een datum voorspeld. Ze vaak zeggen dat jaar gaat gebeuren. Al die jaren is het allemaal niet gebeurd. Dat is natuurlijk ook zo. Hè? En wat tegenstanders ook zeggen, vind ik ook al waar. Ze zeggen, ja, maar jullie schrijven al heel veel dingen van de Bijbel weg. Zo. Ja, dat is niet voor ons, dat is voor Israël. Dan ga je erg makkelijk mee om. Is ook zo. Ik vind eerlijk gezegd zelfs opvallend hoe wij dat doen. Dat valt me altijd op dat als we het Oude Testament lezen, dat alle zegeningen zijn voor ons. En alle ernstige waarschuwingen en verboden, en dergelijke, ja, dat is toch echt voor Israël, hè? Die neiging hebben sommigen ook. Daar hebben tegenstanders gelijk in. Dat is ook zo. Andersom kunnen wij ook dingen zeggen van die leer van Augustinus. Want de leer van Augustinus heeft geen plaats gegeven voor Israël. Is Israël eigenlijk aangeduid als jullie zijn verdwenen, jullie zijn weg, jullie mogen alleen maar genoemd worden als jullie christen worden. Is wel het begin geweest van antisemitisme. Hè? Het religieuze antisemitisme is bij Augustinus al begonnen. Hele harde woorden daarover. Wel uitgemond in de ghetto's. Ghetto's zijn geen moslim-uitvindingen. De ghetto's zijn uitvindingen van de christelijke kerken. De eerste was in Venetië, de tweede was in Rome. Dat is ook wel een nadeel natuurlijk. Hè? Wat je hun ook kunt verwijten is dat zij inderdaad een heleboel delen van de schrift maar heel vaag zien. Zeggen van ja, dat is allemaal niet zo letterlijk, dat moet je allemaal vaag nemen. Dat moet je allemaal niet zo nauw opnemen. Ik heb ook een commentaar thuis, de commentaar van Matthäus 24. Die gaat vanuit die hoek. Nou, die gaat eerst tientallen bladzijden gebruiken om die leer van de opname te bestrijden. Hij heeft dan 2 bladzijden nodig voor heel Matthäus 24. En zegt om de havenklap, ja, je moet het ook allemaal niet zo letterlijk nemen, want dat kan niet. Je moet het overdrachtelijk zien. Ja, dat is ook een nadeel natuurlijk. Toch moeten we oefenen in elkaar niet veroordelen, maar het wel oefenen in de waarheid zoeken. Dan blijft het nog moeilijk om te lezen Matthäus 24. Dan blijft het nog moeilijk. Er wordt gesproken over de verwoesting van de tempel. Er wordt in het begin over gesproken. En wat ik zei, de gruwel der verwoesting, vers 15, wat in Daniël staat, heeft ook te maken met dat de tempel dus onteerd wordt. De gruwel der verwoesting is als de tempel verwoest wordt en daar op vreselijke manier onteerd wordt. Daar spreekt Daniël van. De gruwel. Dus daar wordt gesproken over de gruwel der verwoesting. Is dat nou toekomst? De Gideasten, dat zetten ze naar mensen geloven in de opname en zeggen, ja, dat is toekomst. Dus wij verwachten de herbouw van de tempel. En verwachten, en ze kunnen het precies leggen naast openbaringen. En de mensen van Augustinus zeggen, nee, dat is allemaal al gebeurd. Dat is gewoon gebeurd in het jaar 70. Toen de Vespasianus en later zijn zoon Titus de tempel verwoesten. En toen de Romeinse adelaars in het midden van de tempel gezet werden, de afgoden adelaars, dat is toen gebeurd. Dus dat is al zo'n moment waarvan je denkt van, je legt het anders uit natuurlijk. Hè? Hoe gaan wij het lezen? Ik geloof echt dat er een groot verschil bestaat tussen de komst van de Heer om te oordelen en de komst om zijn op te halen. En ik ga dat de volgende keer ook gewoon echt bekijken en dan zullen we samen zien dat dat zo is. Je kunt niet 1 Thessalonicenzen 4 plakken op Matthäus 25 in de Oude Testaments profetieën. Die zijn te verschillend. Het zijn twee gebeurtenissen. Ik geloof dat we echt de profetie van Daniel letterlijk kunnen nemen. De laatste jaarweek is letterlijk. Een periode van 7 jaar. Wij worden daarvoor bewaard. Wij worden weggerukt voor die tijd. Dat wil niet zeggen dat heel Matthäus 24 over de eindtijd gaat. Ik denk zelf, en de meeste, ik zeg het ook, ik praat alleen maar na. De meeste giliastische bijbelleraren zeggen vers 1 tot en met 14. Gaat over een periode die je in de hele geschiedenis zult terugvinden. En ook in de eerste 3,5 jaar van de laatste jaarweek. Maar ook in de hele geschiedenis. Het is niet zo, dus als je zo'n teken ziet, dat zegt de Heer dan ook. Het is niet zo dat als je zo'n teken ziet, je gelijk denkt in eindtijd. En vanaf vers 15, als het, daar gaat het echt over die periode die genoemd wordt de grote verdrukking. De tweede helft, ben ik dat die zo piept? Nee. Hè? Oh, de tweede helft van die 7 jaar, die begint met de verwoesting, de ontering van de tempel door antichrist in Europa. Dat is echt allemaal toekomst. En die eerste stukje, 1 tot en met 14, is een periode die gedeeltelijk toekomst is, maar die we ook eigenlijk in de hele geschiedenis van het christendom zien. Algemene kenmerken. De Heer zegt er specifiek, als je het ziet, wees niet verschrikt, want dit is niet het einde. Goed, zo gaan we het een beetje lezen. Merkwaardig genoeg dus, verlaat hij, hij ging weg en vertrok uit de tempel. Dat is wel het eerste. En elk gedeelte, elk stukje heeft betekenis. Hij vertrok ook uit Israël. Nadat Israël hem dus meerdere malen heeft afgewezen, heeft hij geweend toen hij Jeruzalem zag en zegt, ik heb u begeerd u te vergaderen als een hen kiekens verzameld. Maar u hebt niet gewild, het staat niet gekund, het staat niet begrepen, het staat niet gewild. En nu laat ik u over. Hij vertrekt uit Jeruzalem. Dat zien we op verschillende manieren. Dan krijgen we nog na de Pinksterdag nog een oproep van Petrus om nog te bekeren. Maar de leiding van het volk, een overgrote volk, heeft dat niet gedaan. Dan wordt Israël overgelaten in de handen van de heidenen. En de tempel wordt verwoest. Het ondenkbare gebeurt. Een van de grote wereldwonderen uit de oudheid. Van stad en land kwam men om alleen de tempel van de buitenkant te bezien. De tempel wordt verwoest. Ondenkbaar. Datgene waarvan de Joden zeiden, kijk hoe God ons welgezind is. Kijk hoe veilig we zijn bij God. Kijk, hier is het bewijs dat wij Gods volk zijn. Deze tempel. En de discipelen wijzen de Jezus ook op die tempel. En zeggen van kijk eens, daar staat hij. Dit is het bewijs dat God ons wel behagelijk is. Kijk eens, de rijkdom, het goud. De enorme grote muren. Stenen van tonnen. Een wereldwonder. Dit is het bewijs van Gods gezindheid. En het werd onder hun voeten weggeslagen. De tempel wordt verwoest. En wat je nu ziet, de klaagmuur, is alleen het fundament. Hè? De Heer zegt van wat u ziet, zegt hij. Niet één steen op de ander zal gelaten worden. Hij zegt, hetgeen wat je ziet, het fundament zag je niet. Dat zien we nu met de klaagmuur, dat is fundamentmuur. En toen op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar hen toe. En toen ze alleen waren, zeiden zij, zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? Wanneer ze alleen waren? Dat is ook op betekenis, weet je? Dit is een gesprek tussen de Heer Jezus en de discipelen alleen. Hier zitten niet de farizeeën bij. Hier zijn geen discipelen bij. Hier zit niet het grote volk bij. Dit is het gesprek tussen de Heer Jezus en de discipelen alleen. De Heer Jezus zegt op een andere plaats, je moet geen paarden voor de zwijnen werpen. Daar moeten we ook voorzichtig mee zijn. Iemand die ongelovig is, die de Heer Jezus niet kent, die geen respect heeft voor zijn heiligheid, die geen idee heeft, dan moet je dit soort dingen allemaal niet vertellen. Het gebeurt wel, mensen mogen boeken kopen enzovoort, maar het lijkt op niets. En de reden, ze vroegen hem, zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? Wat is het teken van uw komst en de volleinding van de wereld? En het beantwoord in de omgekeerde volgorde. Hij gaat eerst praten over tekenen van zijn komst en de voleinding van de wereld. En daarna gaat hij pas praten over wanneer. En Jezus antwoordde, zei tegen hen: ziet dat er niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: ik ben de Christus. En ze zullen velen misleiden. Heel kort nadien al, in Handelingen lees je er al van, dat men zichzelf uitriep tot de Messias. En vanuit de woestijn kwamen ze meestal. In de woestijn mensen verzamelen. En er zijn een tientallen valse christenen en valse messiassen in de geschiedenis van Israël geweest. De hele beroemde is gewoon, ik ben zijn naam vergeten, Bar Kokhba dacht ik dat hij heette. Bar Kokhba. En is gevangen genomen door de Turken en is er bekeerd tot islam. Dat was eigenlijk de valse messias die het meeste volgelingen heeft gehad. Dat was een enorme desillusie. Velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: ik ben de Christus. En ze zullen velen misleiden. En uiteindelijk, de meeste groot imitator van de Christus, is natuurlijk een openbaringen die genoemd wordt. De antichrist. Want van de Heer Jezus zegt: mij geloven jullie niet, maar als iemand komt in mijn naam, hem zullen jullie aannemen en hem volgen. Want in openbaringen zien wij een parodie eigenlijk op wat in de Bijbel staat. In de Bijbel staat God de Vader en God de Zoon en dan de bruid, dat is de gemeente. De gemeente is de bruid. En openbaringen zie je de Satan en de antichrist en de hoeren van Babylon. De valse bruid. Precies hetzelfde, hè? En de antichrist ontleent zijn macht aan de Satan en oefent zijn macht ook zo uit. Hij is uiteindelijk degene die zich uitroept tot Christus. En je zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Ja, oorlogen zijn natuurlijk altijd geweest. Oorlogen zullen er altijd blijven zijn. En zeker ook in een periode van openbaringen zullen er oorlogen zijn. Maar het is niet zo dat je zegt van: oh, er dreigt nu een oorlog tussen Korea en Amerika. Dit is eindtijd. Ja, dat zeggen we al 20 eeuwen. Dat zeggen we al toen van de inval van de Hunnen. Als men zo overtuigd dat er eindtijd was. Van Napoleon was men overtuigd dat er antichrist was. Van Mussolini was men overtuigd. Dat is geen teken van eindtijd. Dus ik kom heel aandoenlijk als mensen zeggen: ja, maar die is allemaal zo slecht. Dat zegt eindtijd. Ja, dat slechte. Wij leven nog in vergelijking met de middeleeuwen nog in de gouden eeuw, hoor. Wij kunnen gewoon veilig over straat gaan. We hebben niet het risico dat we gelijk beroofd worden, met een knuppel in elkaar geslagen worden enzovoort. We leven in vergelijking met toen nog in de gouden eeuw. Waar we maar dankbaar zijn. Dus geweld is geen teken van eindtijd. Wel, ook daar andere mensen van mening over verschillen. Het is altijd gebeurd. Er zullen hongersnoden zijn. Het is altijd gebeurd. Besmettelijke ziektes, altijd gebeurt aanbevingen in verschillende plaatsen. Maar ze gebeuren ook in de eerste helft van openbaringen. Met name openbaringen 6 zie je al die dingen terugkomen. Openbaringen 6 kun je ernaast leggen als je eenmaal genoemd wordt. Maar het zijn zaken die ook in andere tijden gebeurd zijn. Dan zullen zij je overleveren aan verdrukking en die doden. En dan zullen alle volken gehaat worden om mijn naam. Ja, dat gebeurt nu ook, hè. Maar dat hebben we er vanavond net nog over gedacht. Ik had ook net vanmiddag een Iraans echtpaar bezocht. Ja, als je in Iran dus zegt dat jij christen bent, dan word je gewoon vanavond morgen word je gewoon doodgereden op straat. Of je wordt opgepakt of je hart eruit gerukt. En het geweld voor de Arabische gebieden ook. Dat gebeurt gewoon allemaal. Het gebeurt nu ook. En dan zullen er vele struikelen en zullen elkaar overleven en elkaar haten. En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er vele misleiden. Een valse profeet is iets anders dan een valse messias, een valse Christus, messias, hetzelfde woord. Die roept zichzelf uit als iemand van God in de Joodse traditie. En een profeet kan ook een hele andere leer brengen. Hè? Bhagwan, ik noem maar wat, de mensen in het hindoeïsme, dat zijn allemaal valse profeten. Mensen die zeggen van: je kunt door meditatie of op andere manieren tot rust komen enzovoort. Dat zijn allemaal valse profeten. En er zullen al vele valse profeten opstaan, zegt de Heer Jezus. En er zullen er velen misleiden. En dat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. En dat is ook zo. Dat zien we ook met golven. We hebben in de geschiedenis een hele periode gekend. Laten we zeggen de periode 19e eeuw. Toen eigenlijk Europa heel christelijk was. En daarna is het heel snel weer afgezwakt. En nu zien we allemaal dingen die vroeger ondenkbaar waren. Ondenkbaar. Vroeger leerde men dat je de kinderen en de ouders moest gehoorzamen en liefhebben. Ja, dat is natuurlijk nu allemaal onzin natuurlijk. Hè? Je moet jezelf ontplooien. En eigenlijk als het goed is moeten de ouders de kinderen gehoorzamen, want die weten het ook veel beter, laten we eerlijk zijn. En die hebben alles nog voor zich. Hè? Alles, al dat soort dingen gebeuren en uiteindelijk verkilt alleen de liefde over. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden, tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Dus daar gaan we wel een sprong maken. Dan zegt de Jezus, dan, dat is wel een eindtijdteken. En de hele wereld betekent dus niet dat sommige mensen zeggen, ja, dat gebeurde in de tijd van Paulus, toen hij reisde naar Spanje en Jacobus reisde naar, die andere Jacobus reisde naar India en andere reisde, nee, de hele wereld is de hele wereld. Dus er zal een tijd komen dat de hele wereld bereikt wordt met het evangelie. En dat kan dus nu, hè, met de moderne middelen. Via de moderne middelen dringt het door tot in de verste gebieden. Vanmiddag een verhaal gelezen, iemand die werkt onder de Thai, in Thailand, een gedeelte, de koei, waar niemand kan komen, zowat, daar werkt hij. Je hebt het vast ook gelezen. Dat via het evangelie gaat, via satelliet, in Taliban gebieden, waar je niet eens mag komen, waar het levensgevaarlijk is om daar maar iets te zeggen, via het satelliet, waar al die mensen bereikt. Nou, op een gegeven moment worden alle uithoeken van de wereld bereikt, en dat is wel een eindtijdteken. Dat is wel iets wat erbij hoort. En dat komt nu, daarvan kunnen wij zeggen, ja, dat is iets wat inderdaad nu wel zo is en natuurlijk in de middeleeuwen niet zo. Toen had je dus China, je had India, je had volledig, je had, Amerika was nog ineens ontdekt, Zuid-Amerika was nog ineens ontdekt, waar allemaal gebieden waar niets van het evangelie was. Dus nu wel anders. Dit is een punt waarvan je zegt van nou, hier kun je aanzien, dit is een concreet iets, dit heeft wel te maken met de eindtijd. Dat zegt tegen Jezus ook. En wanneer de gruwel van een verwoesting, waarvan gesproken is door profeet Daniel, ziet staan, dat hij die het leest, daarop letten, dat hij die het leest, dat op verschillende manieren uitgelegd. Je kunt zeggen dat hij die Daniel leest, dat kan. Je kan ook zeggen, eigenlijk heeft die Jezus dat niet gezegd, dat voegt Matthäus ertussen, wat helemaal niet erg is, dat is ook Gods woord, dat zou ook kunnen. Het kan ook zijn dat de Jezus zegt, het gaat niet eens om jullie, jullie luisteren, maar het gebeurt niet in jullie generatie, en het gebeurt veel later als mensen dit lezen. Dat kan ook. Daar moeten we ook wel aan wennen, dat Gods woord absoluut is, maar ons verstand niet, hè. Ja, we moeten wel even rekening mee houden dat Gods woord is goddelijk en volmaakt en prachtig, maar ons verstand is het niet. Ons begrip ook niet. En er zullen nou dadelijk ook nog versen tegenkomen waarvan wij zeggen, ja, het is wel Gods woord, maar wij zijn nog te klein om het helemaal te begrijpen. Dat moeten we ook nog eens doen. En er zijn verschillende gedachten over. Zelf denk ik dat het wel een bijzondere gedachte is, als de Heer gezegd zou hebben, en niet Matthäus, degene die het leest. Dus dan zegt hij van ja, het gaat niet voor de discipelen hier, die zullen het niet meemaken, maar mensen later, zoals wij bijvoorbeeld. Wij lezen het. Laten zij die in Judeën zijn vluchten naar de bergen. Laat op het dak is, moet niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen. Wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen. Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen. Bid dat die vlucht niet zal plaatsvinden in de winter, ook niet op een sabbat. Blijkbaar wordt in de eerste instantie dit gesproken tot de Joden in de eindtijd die geloven. Want zij zijn dus ook al komt de vijand eraan, als het sabbat is, dan gaan wij niet reizen. Ze houden zich heel aan de sabbatwetten. Ze leven daar, ze zien de verwoesting van de tempel, ze moeten vluchten de bergen in. Het in de eerste instantie wordt gericht op de mensen die in Jeruzalem wonen in de eindtijd. Want dan zal een grote verdrukking zijn zoals het niet geweest is vanaf het begin van de wereld tot nu toe. En die er ook nooit meer zijn zal. Wel een aanduiding, en dat zeggen ze zelf ook, dan zijn ze zelf ook wel eerlijk in, dat het moeilijk te rijmen is met de verwoesting van Vespasianus in het jaar 70. Dat zeggen die uitleggers zelf ook. Die zeggen zelf ook, ja, toen zijn er inderdaad volgens de zeven slaven zijn er wel 1 miljoen mensen omgekomen, maar in de Tweede Wereldoorlog natuurlijk veel meer. Hè? Dus u zegt ook van ja, dat vers is een beetje een lastig vers. Daar kunnen we ook niet zo goed uit mee te voeten, zeggen ze. Dat moeten we maar gewoon overlaten, mensen die er anders over denken. Als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden. Maar terwille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden. Als iemand tegen u zegt, zie hier is de Christus vandaag, geloof het niet. Want er zullen valse christenen en valse profeten opstaan. En zullen grote tekenen en wonderen doen. Zodat zij, als het mogelijk zou zijn, ook de uitverkorenen zouden misleiden. En zullen dus echt, met name in die eindtijd, en nu gaat het over de eindtijd, is het volk zo onder druk. Dat alle mensen de kans schoon zien om zich op te werpen als een valse Christus. En, zegt de Jezus, zij zullen grote tekenen en wonderen doen. Dat is een waarschuwing voor ons. Het is dus mogelijk dat iemand de naam van God noemt en zegt je moet in God geloven en tekenen doet. Dus zeg maar, jij bent genezen en ik zwaai me met jasje en jullie vallen allemaal om. Tekenen en wonderen doet en een valse Christus is. Dat kan dus, hè? Dat kan dus. Dus mensen, ook nu, predikers, die echt tekenen en wonderen doen, kan zijn dat dat van God is, dat kan. Maar het hoeft dus niet. Een teken en een wonder is geen garantie. We lezen ook in Openbaring dat twee getuigen waren in Jeruzalem, die grote tekenen deden, het waren niet de juiste getuigen. Die tegenstander, die grote dingen, het waren niet de juiste. Die getuigen wel natuurlijk, sorry. Dus als iemand opstaat en zegt, ik kom je de boodschap van God brengen en ik spreek en hij brengt allerlei wonderen en tekenen, is het geen garantie. De garantie is of hij zich echt vasthoudt aan de Bijbel, aan de wijs naar het verloste werk van de Heer Jezus. Dat is de garantie. Als iemand wijst naar de Bijbel of wijst naar zichzelf. Maar het kan dus, hè. Mensen kunnen het wonderen en tekenen doen. Zie, ik heb het u van tevoren gezegd. Als men tegen u zal zeggen, zie, hij is in de woestijn en ga niet op uit. Hij is in de binnenkamers, geloof het niet. Zo'n pas laatst weer een advertentie in de krant. De Messias is in Amsterdam, houdt een lezing volgende week dan en dan en zal zich op die avond openbaren. De rest zegt, dan gelooft dat niet. Want als de Messias komt, als de Christus komt, dan komt hij als de bliksem van het oosten komt, zichtbaar tot in het westen. Zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Iedereen zal dat gewoon zien. Het is onmiskenbaar. Ook al geloof je nergens in, je komt er niet onderuit. Heel tegenstelling met de opname, die in het verborgen is, in de wolken, wat de mensen niet zullen zien, zal de komst om te oordelen zo overduidelijk zichtbaar zijn. Kan niet missen, iedereen zal dat zien. Want waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen. Ja, wat dat betekent, dat weten we dus niet. Ik heb er 10 verschillende uitleggingen over gehoord. Sommigen zeggen, vergelijken het dode lichaam met het te oordelen en de gieren met de Heer Jezus, maar dat vind ik toch een beetje een rare vergelijking. Sommigen zeggen, misschien is dat gewoon een spreekwoord geweest in die tijd. Zoiets van, waar een dood lichaam is, er komt vanzelf een gier. Dus waar zoveel zonde is en afval, daar komt vanzelf het oordeel en de Heer Jezus. Zoiets. We weten het eigenlijk niet. Iedereen moet zeggen, ja, we weten niet precies wat dat betekent. Misschien heeft het gewoon te maken met dat het eindelijk een logisch gevolg komt op hetgene wat er gebeurt. Als de wereld zo zich van God afwendt, dan is een logisch gevolg dat er een keer een einde komt, een oordeel komt. Zoiets, dat zou kunnen. Maar zeker weten we dat niet. Ik weet het niet zeker tenminste. Dat is trouwens wel een beetje, daar heb ik zelf altijd een beetje een hekel aan. Kunnen jullie daarover denken? Over die sprekers die zeggen van het is heel eenvoudig, het zit namelijk zo. Ik denk altijd, nou zo eenvoudig is het bijna nooit eigenlijk. Denk ik altijd. Het is best iets genuanceerder denken. Toch? Je mag ook gewoon zeggen van er zijn heel veel uitleggingen van. Ik weet het zelf ook niet. Dat mag toch gewoon? Er zijn ook wel mensen die zeggen van je weet alles precies hoe het zit. Nou, ik weet het niet alles precies. En hoe meer je leest, hoe meer je ziet dat versen best wel moeilijk kunnen zijn. Als je iets heel simpel wil weten, als je wil zeggen, nou ik wil heel duidelijk weten wat in Matteüs 24 staat, dan moet je gewoon één commentaar lezen en het daarbij laten en niets anders lezen. Dan weet je het zeker. Als je dan een tweede commentaar leest, denk je, ja dat kan eigenlijk ook. Dan staat er eigenlijk ook. En als je een derde commentaar leest, denk je, ja dat heb je die andere twee helemaal niet genoemd. Dan staat er eigenlijk ook. Net wat ik zei, Gods woord is absoluut, maar ons kennis is altijd een beetje hoe we voorzichtig mee zijn. Zeker dit vers. En meteen na de verdrukking van de dagen zal de zon verduisterd worden. En de maan zal zijn schijnsel niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen. En de krachten van de hemel zullen heftig bewogen worden. Ik zie al die dingen ook terug in Openbaringen. Op Openbaringen, juist in de laatste periode zullen al die dingen gebeuren. Letterlijk beschreven worden ook nog. Openbaringen 11, Openbaringen 6, al die dingen zullen gebeuren. Ze zullen enerzijds letterlijk gebeuren, wat zou kunnen duiden op natuurrampen. Maar het zou bijvoorbeeld ook heel goed kunnen duiden op atoombommen. Dat er aardig wat gebeurt in de atmosfeer. Dat zou heel goed kunnen. En zou ook goed kunnen, dat is een tweede betekenis, dat sterren en machten in de hemel, die worden vaker eigenlijk gebruikt als aanduidingen voor koningen, regeringen enzovoort. Het zou ook kunnen betekenen dat alle regeringen vallen, dat mensen van een voetstuk afvallen. En waarschijnlijk betekent het allebei. Waarschijnlijk is het letterlijk en waarschijnlijk is het figuurlijk. En dan zal aan de hemel het teken van de zoon verschijnen. En dan zullen alle stammen van de aarde rouw bedrijven. De stammen, de Joodse stammen, Zacharias. Zacharias staat het in. En zullen de zoon des mensen zien als hij op de wolken van de hemel komt. Met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden onder een luid bezuingeschal. En zullen uitverkorenen bijeenbrengen naar de vier windstreken. Van het ene uiterste van de hemel tot het andere uiterste ervan. En dan zal er eindelijk een periode beginnen van gerechtigheid hier op aarde. Eindelijk worden 20 eeuwen van gebeden worden verhoord. 20 eeuwen bidden de christenen al, Heer, geef toch gerechtigheid. Maak toch een einde aan alle vuiligheid. Maak, grijpt u nu eens in, het kan zo toch niet doorgaan. En al die gebeden worden allemaal bewaard. We lezen dat Openbaringen 4 en 5. Al onze gebeden worden bewaard op gouden schalen. En al die eeuwen smeken van de christenen. Heer, wanneer grijpt u eens in? Heer, waarom maakt u geen einde aan ongerechtigheid? Heer, geef toch ons. Na al die eeuwen, ik denk dat 20 eeuwen, ik denk dat de tijd nabij is, worden al die gebeden in één keer verhoord. En komt de Heer, oordeelt hij over het verkeerde, oordeelt hij over de zondaar en laat hij de gelovigen leven en neemt hij de ongelovigen weg en de ongelovigen kunnen gaan leven en het vrederijk ingaan die dan nog leven. Dat zijn niet wij, wij zijn al opgenomen, wij zijn al gekomen met hem, maar het zijn wel degenen die dan op aarde leven. De Joden zullen kunnen blijven leven en het vrederijk ingaan. Al die dingen zullen dan verhoord worden gewoon. Leer dan van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer de tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar ik zeg u, dit geslacht zal zeker niet voorbij gaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn. Kijk, zeggen die mensen, die van Augustinus komen, die zegt het, dit geslacht. Dit geslacht zal niet voorbij gaan voor het allemaal gebeurt. Dus zie je wel, het is bewijs dat die verwoesting van Vespasianus het daarom gaat. Anderen zeggen, nee, dit geslacht betekent het Joodse geslacht. Het Joodse geslacht zal niet voorbij gaan voordat ze zal niet ophouden bestaan. Om het einde zullen er Joden zijn. Weer anderen zeggen, dat klopt, dat is een uitleg. En daarnaast gaat het allemaal in één generatie gebeuren. Als de eerste tekenen komen. En de opname is dan begint de opname. En alles binnen 7 jaar, dus binnen 1 generatie, dat geslacht zal alles gewoon zien. Degene die dus nablijven na de opname, maar toch al die tekenen zullen zien tot geloof kunnen komen. Dat geslacht gaat niet voorbij, die zullen alles gewoon zien binnen 1 geslacht. Dus je kunt ook dit vers op verschillende manieren uitleggen. En je legt het altijd uit zoals het in jouw straatje terechtkomt. Dat merk je wel. Hè? Zoals het bij jou precies komt. Dus je moet eigenlijk je hoofdlijn weten en dan vul je de details in. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan. Mijn woorden zullen zeker niet voorbij gaan. Nou, wat is dan die leer van die vijgenboom? Wat betekent dat dan, een vijgenboom? Heel veel mensen zeggen, vijgenboom is Israël. Er is op heel veel plaatsen oud en is het wel zo. En ook lang niet altijd. De vijgenboom lang niet altijd een beeld van Israël. Ik denk zelf dat er is dat veel te veel wordt ingelegd in het vers. Ik kan me ook nog herinneren dat mensen zeiden, zie, De tak wordt al zacht, bladeren spruiten uit, het is de Arabische lente. Teken van de eindtijd. Ik denk dat het allemaal niet bedoeld wordt. Ik denk dat de geest het heel eenvoudig bedoelt. Die zegt, kijk, op een andere plaats zegt hij het ook. Jullie staan op, jullie kijken naar de hemel en zeggen tot regen. Dat is menselijk. Jullie kijken naar de vijgenboom, jullie kijken daarnaar en zeggen, oh, het is gauw zomer. Je ziet het gewoon. Waarom kijk je niet naar de andere tijden? En het is hetzelfde principe. Je kijkt en je denkt, het is bijna tijd. En wat zijn de echte tekenen van de eindtijd? Dus niet de tekenen van oorlog en pest, die zijn er altijd geweest. Echte tekenen van eindtijd zijn Israël is weer terug in het land Israël. Dat is dus 19e eeuw niet gebeurd, hè? Israël is er weer. Een tempel is er weer in Israël. En die kan natuurlijk heel gauw gebouwd worden, gauw verwoest worden. Dus het is niet gezegd dat wij dat zullen zien. Het kan best na de opname beginnen. Dat is een teken. Eenheid in Europa. Eenheid in Europa met een leider van Europa. Iemand die duidelijk de leider van Europa is. En een verbond sluit met Israël. Zegt wij beschermen jou. Dat zijn de tekenen van de eindtijd. Dat zijn echt eindtijdtekenen. Nou, wij zien dat de feiten nu al komen. Wij zijn die generatie die zeggen, wij zien het volk Israël weer in het land. Wij zien dat Europa steeds meer één wordt. Wij zien dat men zegt, er moet gewoon eigenlijk één leider komen in Europa. Qua wetgeving, qua oorlogsvoering, niet qua alles. Maar grote dingen moeten toch wel binnen één hand komen. Dat zijn tekenen van eindtijd. En de reden is eigenlijk, en daar komt het, dat is eigenlijk de boodschap van dit hoofdstuk en het volgende hoofdstuk. De reden zegt niet, je hoeft niet alles te snappen. Ik ga niet alles in detail uitleggen wat er gaat gebeuren, hoewel hij dat weet. Maar ik zeg een paar dingen en jullie moeten waakzaam zijn. Let op, als je dat ziet, als je het herkent, weet dan, ik kom eraan. En als je weet dat ik eraan kom, vul je leven dan ook zo in. Leef daarnaar. Alsof ik eraan kom. Dan gaat u verder. Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend. Ook aan de engelen in de hemel niet. Maar alleen aan mijn vader. Even nuanceren. Er staat dag en uur. Er staat geen jaar, hè? Het jaar staat er niet. Dag en uur. De opname wordt gesproken. En er is geen voorwaarde aan de opname. Er staat nergens in het schrift dat bepaalde dingen moeten gebeuren voordat de opname komt. Er zijn wel dingen die direct na de opname gebeuren. 1 Thessalonicenzen of 2 Thessalonicenzen, direct na de opname openbaart de antichrist zich. Dat gebeurt allemaal na die tijd. Er zijn geen gebeurtenissen waarvan Paulus zegt, die dingen moeten gebeuren voordat de opname komt. Maar als de opname er geweest is, dan gaan de dingen wel rollen. En dan heb je 7 jaar. In feite, degenen die alert zijn en in die periode van 7 jaar leven, zouden kunnen zeggen, ik weet niet de dag, ik weet niet het uur, maar ik weet wel het jaar. Vandaag over 6 jaar, of vandaag over 4 jaar, of wat dan ook, wie weet dat? Dat kan. Maar die dan leven, want ook al gaan de gelovigen naar boven, de blijvers blijven over, video's blijven over, alles blijft over. En er zal een ontelbare schaar tot geloof komen, mede door de prediking van de Joden die uitgaan, die 144.000. En die zullen kunnen rekenen. Die zullen kunnen zeggen dan, wij dus niet. Wij hebben geen idee. Voor ons is de boodschap, het kan elk moment. Het kan vandaag, het kan na 23 september. Het kan altijd. En waarom je 23 september dan in Jeruzalem zou moeten gaan, dat is een heel raadsel. Want opname gebeurt overal op de hele wereld. Alleen zijn komst om te oordelen is in Jeruzalem. Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de zoon des mensen zijn. Van Noach geldt het principe. Er werd gewaarschuwd, er komt een zonvloed, er komt regen. En dat is voor de mensen onbegrijpelijk geweest, hè? Want we lezen nergens in de Bijbel dat het voor die tijd geregend heeft. We lezen dauw de aarde bevochtigde. Het zou best kunnen zijn dat de zonvloed eerst regende. Dus de mensen het niet begrepen hebben. Maar ze konden wel aan de bouw zien van de ark, oh, er is nu het begin. Oh, is nu op de helft. Nou, in dit tempo, waar hij nu werkt, zal het ongeveer dan wel klaar zijn. Ze konden wel aan de bouw van de ark zien. Nou, het zal wel over een jaar of 2 schatten we nu, een uur of een jaar. En je zult bijna af. Zo zullen mensen in de verdrukking ook kunnen zien. Nou, we zijn nu zover na die datum. Het is nu 2,5 jaar geleden dat die tempel verontreinigd is. We hebben eigenlijk nog een jaar bij ons. Die kunnen jaren dus eigenlijk wel zien. Dag en uur niet. En wij helemaal niet. Voor ons helemaal onbekend. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en huwelijk geven, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging. En het niet merkten totdat de zondvloed kwam en alle wegnam, zo zal de komst van de zoon des mensen zijn. Dus een heleboel mensen zullen op aarde gewoon doorleven, ondanks al die rampen die er zijn. En er zijn lezen openbaar, enorm veel rampen. En het doet ze niet, ze ogen ze er open niet. En er zullen een aantal mensen wel tot bekering komen, maar de overgrote meerderheid dus niet. En dan zullen twee op de akker zijn. De een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Aangenomen is niet opgenomen. En de ander zal achtergelaten worden. Aangenomen staat, dus hier is het aangenomen, maar dat is een beetje typische vertaling. Weggenomen staat er eigenlijk. Weggenomen en de ander zal achtergelaten. Het is dus weggenomen ten oordeel, hè. Als de Heere komt om te oordelen, dan zullen de ongelovigen die hem niet kennen, Matthäus 25, de bokken, zullen worden weggenomen. En degenen die hem wel kennen, zullen gewoon worden achtergelaten om zo zijn koninkrijk binnen te gaan. Dus geen die spoor niet van de opname gesproken, maar van komst om te oordelen. Het klopt ook, want volgens de Farizeeën en volgens de Essenen mochten de vrouwen van Farizeeën ook gewoon samen op het land werken, samen met ongelovige vrouwen. Dat mocht. Dan stonden de Farizeeën toe. De wetten in die tijd stonden toe van de meest vrome Joden. Hoe vroom we ook zijn, als onze vrouwen willen werken, mag dat gewoon samen met ongelovige vrouwen die nergens aan doen. Dus dat kon. Dan kon ze het voorstellen. Wees dan waakzaam. Want u weet niet op welk moment u hier komen zal. Maar weet dit. Als de Heer zijn huis geweten had, in welke nachtwaker de dief zou komen, en waakzaam geweest zal zijn, en niet in zijn huis zou laten inbreken, wees ook u daarom bereid. Want op een uur waarop het niet zou denken, zal een zoon des mensen komen. Dat geldt voor de ongelovigen in de verdrukking, en het geldt voor de gelovigen en ongelovigen nu. Wij hebben geen idee wanneer de Heer Jezus komt. Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf die zijn heer of zijn personeel aangesteld heeft om hen het voedsel op de juiste tijd te geven? Zalig die slaaf die door zijn heer bij zijn komst zo handelend aangetroffen zal worden. Voorwaar ik zeg u dat hij hem over al zijn bezittingen zal aanstellen. Want de slechte slaaf in zijn hart zou zeggen, mijn heer blijft nog lang weg, en zou beginnen zijn medeslaven te slaan en te eten en te drinken met de dronkaards, dan zal de Heer van deze slaaf komen op een dag waarop hij hem niet verwacht, op een uur dat hij niet weet. En zal hem in stukken houden en doen delen in het lot van de huigelaars. Dan zal je gejammer zijn en tanden geknaagd. Twee slaven. Dus ze noemen zich allebei slaaf. Ze noemen ze allebei slaaf, hè? We noemen ons allemaal christen. Dat zegt op zich niks dat wij een christen noemen. Dan komen mensen uit Syrië hier en dan zijn christen. Wat betekent dat? Ze zijn gewoon in een dorp geboren. In dat dorp ben je gewoon automatisch christen. Zoals je als in Oldenbroek geboren bent, dan ben je Oldenbroeker. En een bepaald dorp in Syrië ben je gewoon automatisch christen. Dat vinden moslims helemaal niet erg. Want die mensen hebben geen flauw idee van wat christen zijn betekent. Nooit. Ze weten helemaal niks van. Volkomen blanco. Dus, maar ze noemen zichzelf wel christen. Twee slaven. En de een houdt rekening mee dat de Jezus komt. En de ander zegt, nou nee. Ook helemaal geen rekening. Wat verwijt de Heer Jezus hem? De Heer Jezus verwijt hem slecht gedrag naar zijn medeslaven. Gek, hè? De Heer Jezus zegt niet van waarom je niet gelooft. De Heer Jezus zegt eigenlijk, je ongeloof zie ik aan het feit dat je andere mensen behandelt. Daar zie ik je ongeloof in. Je kan zien, wat het toezicht van je hart is, hoe jij met die andere mensen omgaat. En dat je hem een dronkaards drinkt en je andere mensen slaat. Daar kan ik aan zien dat jij helemaal niet gelooft. En ook al noemt zichzelf slaaf, en vindt zichzelf misschien wel horend bij de meester, en ik word behandeld als een ongelovige en gaat eeuwig oordelen. Typisch, hè? Dat, hij legt ook altijd de nadruk op de verticale lijn, het geloof in de Heer Jezus, en als alles goed, dan zijn we behouden, Maar de Jezus zegt, als die verticale lijn goed is, dan kun je dat zien aan de horizontale lijn. Jaren geleden sprak ik in Rome met een nonnetje. Dat was een aardig gesprek. En na een paar minuten zei ik een bijbeltekst. Zo, ik dacht, nou ja, dat kan toch wel, toch? En dus zei ze, oh, ik ben protestant. Alsof katholieken nooit een bijbeltekst gebruiken. Nou, kan blijkbaar ook niet. En dan zei ze heel pindig, ja, zei ze, jullie kennen de Bijbel, maar wij doen het. Ze is heel pittig, zei ze dat. Nou, ik zei, een beetje zwart door, kort door de bocht is dat zo extreem is nou ook weer niet. Dat dacht ik bij mezelf. Maar zo moet het niet zijn natuurlijk. Hè? Het moet niet zo zijn dat wij heel erg gelovig zijn en heel veel Bijbel lezen en heel veel lezingen volgen en heel veel bidden. En heel diep geraakt zijn door preken waarbij ons gezegd wordt dat we niets hoeven te doen met alles wat gedaan is door de Heer Jezus. Nee, als wij geloof hebben, dan komt het er boven in de horizontale lijn. Het uitzicht dat in de horizontale lijn, dat zie je hier. En zie het volgende hoofdstuk ook. Die reden zegt, waarom heb je niet de gevangenen bezocht? Wat heb jij gedaan? Apart, als iets om te onthouden. Het is al 9:15, dat later in gedachten had. Het gaat in dit hoofdstuk dus. Dat de Jezus zegt, niet denken dat je oorlog het gelijke eindtijdteken is. Maar hou wel je ogen open. Lees, zegt de Heer, wie dit leest. Lezen. Lees ook Daniel. De Heer Jezus verwijst niet voor niets. Hij noemt Daniel letterlijk. Dus lees Daniel, zegt de Heer Jezus. Lees de Oude Testament. Lees ook gewoon. Geloof dat ook wat er staat. En kijk dan om je heen. Maar bovenal, jullie hoeven niet. Het gevolg moet niet zijn dat jullie elke dag discussies hebben over wie Gog en wie Magog is en wie dit en wie dat is. Het gevolg moet zijn dat jouw leven zo is dat je denkt, morgen kan er Jezus terugkomen. Daar moet je leven door gekenmerkt zijn. Verwacht jij echt de Heer Jezus? Daar is eigenlijk alle profetieën en alle toekomstverspellingen en openbaringen, en ik ben er echt van overtuigd, met twee doelen. Je te waarschuwen dat je tot geloof komt. En als je het geloof gekomen bent, dat je er dan aan leeft. Daar gaat het om. En niet over al onze wijsheid. Ik hoop dat dat vanavond ook naar voren kwam. Nou, we hebben niet alles kunnen behandelen. Het laatste stuk van Matthäus 24 neem ik de volgende keer mee. Want het hoort eigenlijk bij het volgende hoofdstuk. En dan hoop ik toch nog een beetje een paar dingen naar voren gekomen is. Ik zal even wachten en dan gaan we bidden. Geef niks, dat geeft niks. Dat is helemaal niet erg. Nee, dat geeft niks. Het is ook al lang tijd. Ja. Volgende keer als ik het te lang maak, dan laat ik mijn telefoon over aan. Kan ook nog. Dan weet ik het tenminste. Nee hoor, geeft niks. Zullen we samen bidden? Wij danken u eerst dat u woord aan ons gegeven heeft. En ook al vinden we een heleboel dingen moeilijk. Eén ding is zeker, u komt terug. En we zouden heel graag willen ons leven dat door getekend is, dat door gekenmerkt is. We zouden heel graag willen, Heer, dat we elke dag denken dat u weer terug kunt komen. En dat ons leven vult, dat het blij maakt. En dat ook de manieren bepaalt waarop wij met elkaar omgaan. Dat gevolgen heeft dat het te zien is. Heer Jezus, u weet dat wij zwak zijn. En dat er een heleboel dingen zijn waar wij in ons leven gewoon spijt van hebben. Die we verkeerd gedaan hebben, we gefaald hebben. Dank u wel dat we vergeving kunnen vragen bij u. En dank u wel dat we al opnieuw kunnen beginnen. En dat u ons erbij wilt zijn. Ook de komende tijd. We willen bidden voor straks. Want iedereen veilig thuis brengen. En ons een goede avond schenken. En beveel ons zo bij u aan. Amen. Thank you.